Goedemorgen allemaal. Eigenlijk is de preek alweer geweest. Dat is altijd wel mooi. Ik wou vanmorgen beginnen met te kijken naar een filmpje. Ik denk van, we doen het eens anders. We beginnen met een film. Joël, wil je het filmpje starten? Daar moet geluid bij zijn. Vallen en opstaan maakt je sterker. Ja, daar ga ik dus over spreken. en ik heb boven de preek gezet, sta op. We hebben er al uitgebreid bij stilgestaan. Vorige week hebben we Pasen gevierd. En als je nou even goed nadenkt, ja, dan zeg je misschien van, nou ja, het sterven van Jezus werd natuurlijk gezien als zijn val. Maar het bleef niet bij die val, want hij stond weer op. En vallen en opstaan, het is zo verweven met ons leven. En ik geloof dan ook dat de opstanding van de Heer, waar we vorige week bij hebben stilgestaan, dat die ontzettend essentieel is voor ons, gelovigen. En Paulus heeft daar ook een heel hoofdstuk dan ook aan gewijd. Dat vinden we in 1 Korinthe 15. En 1 Korinthe 15, ik hoop tijdens de preek duidelijk te maken wat 1 Korinthe 15 nou met dat filmpje te maken heeft. Maar in 1 Korinthe 15, dat begint Paulus op de volgende manier, in vers 1 tot 4. Hé, waar is mijn Bijbel? Ik neem deze wel even. 1 Korinthe 15. Broeders en zusters, ik herinner u aan het evangelie dat ik u verkondig heb, dat u ook hebt aangenomen dat uw fundament is en uw redding. Als u tenminste vasthoudt aan de boodschap die ik u verkondig heb, anders bent u tevergeefs tot geloof gekomen. Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen. Dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de schriften staat, dat hij is begraven en op de derde dag is opgewekt, zoals in de schriften staat. Dat is het evangelie. Christus is gestorven om onze zonden, voor onze zonden. Hij is begraven en op de derde dag weer opgewekt. En in 1 Korinthe 15 is dat laatste hetgeen waar Paulus een heel hoofdstuk aan wijdt. Het is een lang hoofdstuk, 58 versen, ik heb het nagekeken, het langste hoofdstuk uit de hele brief. Zo belangrijk vindt Paulus die opstanding van de Heer. Ik zie dat ook aan andere dingen in het leven van Paulus. Want als je het na gaat zoeken, dan blijkt dat Paulus gevangen zit op een gegeven moment vanwege het feit dat hij zegt Jezus Christus is opgestaan. Op dat moment worden de Joden zo boos op hem dat er een hele rel ontstaat en wordt hij in de gevangenis gegooid. Iedere keer als hij voor een koning verschijnt, getuigt hij van de opstanding van de Heer. En uiteindelijk komt hij daarom ook voor de keizer. Als hij in Athene is, kun je ook nagaan in Handelingen, dan geeft hij ook een uitgebreide uitleg over het evangelie. En hij maakt duidelijk van Christus is opgestaan. En als hij dat zegt, zegt de wereld tegen hem van nou je bent gek. We gaan nu maar weg, want dit geloven we niet. En anderen zeggen nog heel beleefd van nou, we zullen er later nog wel eens met je over praten. De boodschap van de opstanding. De boodschap van de opstanding is eigenlijk dwaasheid voor deze wereld. Je wordt voor gek versleten. Wij zijn hier dus gek als wij dat hier geloven, toch? In de ogen van de wereld. Maar dat is niet alleen in de wereld zo. Want als je naar de Korintiërs kijkt, dan zegt Paulus in 1 Korinthe 15 vers 12, maar wanneer nu over Christus wordt verkondigd dat hij uit de dood is opgewekt, hoe kunnen sommigen van u dan zeggen dat de doden niet zullen opstaan? De opstanding zegt, doden zullen opstaan. Dat is heel cruciaal. Zelfs in Korinthe, in de gemeente van Korinthe, zijn er mensen die daaraan twijfelen. En dan wordt Paulus vervolgens ook heel fel. En dan zegt hij van ja, maar als er geen doden worden opgewekt, is Christus niet opgewekt. En in de verse na vers 12, moet u thuis maar eens lezen, dan zegt hij van uw geloof is zonder vrucht. En wij blijken leugenaars. Wij zijn, nou, hij noemt een hele hoop dingen. Als de opstanding geen feit is, nou, hij zegt van, hou dan maar op eigenlijk met geloven. En ik ben aan deze preek begonnen, want ik heb het gevoel, kijk, toen Paulus die boodschap bracht, was het natuurlijk een nieuwe boodschap. En er was veel weerstand. Maar zoals wij hier vanmorgen zitten, denkt u waarschijnlijk allemaal van ja, tuurlijk, Christus is opgestaan. Wij hadden het er afgelopen dinsdag op de kring over. Ik begon de kring en iedereen begon een beetje te lachen. En iedereen had zoiets van, ha ha ha, dat is toch zo bazaal. Waar hebben we het over met elkaar? Daar hoeven we toch niet over te praten? Nee, en juist daarom wou ik erover praten. De opstanding is voor ons zo vanzelfsprekend dat wij niet meer beseffen wat dat voor ons betekent. En daarom wil ik hier vanmorgen met u over praten. En ik wil er een paar dingen van laten zien wat er staat in 1 Korinthe 15. Ik zei al, het is een heel lang hoofdstuk, dus ik ga niet het hele hoofdstuk door. Maar ik haal er een paar hoofddingen uit. En het eerste ding, die boodschap van de opstanding van Christus, die is zo belangrijk voor ons, want het eerste wat Paulus dan aangeeft, dat lezen we in vers 20 tot 22. Daar zegt Paulus, maar Christus is werkelijk uit de dood opgewekt als de eerste van de gestorvenen. Er is geen twijfel over mogelijk. En Paulus zegt ook van zichzelf, ik heb hem zelf gezien. Paulus heeft Christus in levende lijven ontmoet toen hij op weg was naar Damascus. En die ontmoeting is zo essentieel geweest voor Paulus. En hij is ervan overtuigd. Christus is werkelijk opgewekt als eerste van de gestorvenen. En zoals de dood er is gekomen, zegt hij dan, door een mens, zo is ook de opstanding uit de dood er gekomen door een mens. En zoals wij door Adam allen sterven, zo zullen wij door Christus allen levend gemaakt worden. En de opstanding van Christus, die geeft ons hoop. Die geeft ons hoop voor onze toekomst. De dood heeft niet meer het laatste woord. Dat staat gewoon vast. Dat is iets, daar mogen we allemaal van overtuigd zijn. We zullen weer levend worden. Paulus, in de verse daarna gaat Paulus daar wat over door. Hij zegt van Christus zal wederkomen. En als hij wederkomt, dan zullen wij voor altijd met hem zijn. De doden worden weer levend gemaakt. We zullen naar hem toe gaan. En Paulus is niet de enige in de Bijbel die daar iets over zegt. Je kunt het ook vinden. Petrus schrijft erover. De Heer zelf zegt er dingen over. Paulus zegt er ook tegen de Thessalonicenzen iets over. De wederkomst van Christus. Even de goede volgorde. De opstanding van Christus, het is een feit. Staat hartstikke vast. Dat is zo duidelijk. En de wederkomst van Christus is zo duidelijk voorzegd op allerlei plaatsen in de Bijbel. Daar mogen we gewoon op rekenen. Christus komt weder. En als Christus wederkomt, is één ding ook zeker. De doden zullen opstaan. En wij zullen allemaal, de Bijbel zegt dan, de doden gaan eerst naar hem toe. En wij zullen ook, als we dan nog leven, en dat zou kunnen natuurlijk, we weten niet wanneer Christus terugkomt, maar dat zou kunnen dat wij dan leven, dan zullen wij ook in een punt des tijds, zo staat het er geloof ik, veranderd worden en ook naar Christus toe gaan. En op dat moment zullen we dan ook een ander lichaam krijgen. De doden krijgen een ander lichaam, wij zelf krijgen een ander lichaam. Ons sterfelijke lichaam zal veranderen zal onvergankelijkheid aandoen, staat er dan. Dan hebben we geen last meer van ziekte. Dan hebben we geen last meer van dood. Wij zullen voor altijd bij hem zijn. En soms dan zit ik weer eens niet zo lekker in mijn vel. En dan denk ik van, was het maar zover. En ik denk dat we dat allemaal wel een beetje kennen. De opstanding van Christus. Het is ontzettend essentieel. Waarom? Omdat door de opstanding van Christus wij mogen weten dat doden worden opgewekt. Wij mogen weten dat de dood niet meer het laatste woord heeft. Door de opstanding van Christus hebben wij hoop. Wij mogen altijd hoopvol zijn in dit leven, wat er ook gebeurt. Dat is ons vooruitzicht, we hebben een perspectief. En ik moest, als je dan denkt aan dat filmpje. We hebben daar heel veel schaatsers en skiers, we hebben ze zien vallen en we hebben ze nog eens zien vallen. Maar aan het eind stond er zo'n Olympische vlag. Ik weet niet of u dat gezien hebt. En dat is wat die spotters voor ogen hadden. Ze hadden een hoop. Ze wilden, ja, dat is volgens mij de droom van iedere sporter, dat je een keer op de Olympische Spelen mag optreden, zou ik bijna zeggen. En het is natuurlijk nog mooier als je daar de prijs haalt. Maar je hebt een hoop en die spotters die leven gewoon voor die hoop. En dat is dan ook wat ik denk. Want het is natuurlijk belangrijk, hè, dat wij dit besef hebben. Dat wij besef hebben van deze toekomst die voor ons ligt. Maar wat doet dat nou met ons nu? Kijk, want het is mooi om iets te weten over, dat zal ooit gebeuren. Nou, dan kun je op je stoel gaan zitten, want het zal ooit gebeuren. Maar dat is niet de bedoeling. En dat is ook wat Paulus, volgens mij, in 1 Korinthe 15 laat zien. Dan ga ik eerst terug, dit is vers 20 tot 22, maar in vers 19 zegt hij ook iets. In vers 19, daar zegt hij, als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Ik denk dat hij dat tegen de Korintiërs moest zeggen. Want toen was de boodschap van de opwekking en de opstanding was nieuw. Maar voor ons is hij dat niet. En als ik heel eerlijk ben, dan denk ik dat als Paulus nu iets tegen mij zou zeggen, en misschien wel tegen heel veel christenen, dan draait hij dat misschien net een beetje om. Dan zegt hij, als wij alleen voor ons toekomstige leven op Christus hopen, dan zijn we de beklagenswaardigste mensen die er zijn. Want de opstanding van Christus heeft niet alleen maar iets over onze toekomst te zeggen. De opstanding van Christus heeft ook veel te betekenen voor nu. Dat heeft voor ons leven nu al een grote betekenis, een grote invloed. Wat is die invloed? En daarvoor wil ik met u toe naar een ander Bijbelgedeelte. Daarvoor ga ik toe naar Filippenzen 3. In Filippenzen 3, vers 10 tot 15, zegt Paulus ook het een en ander. Heeft ook weer alles te maken met die opstanding. Daar zegt hij, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Ik wil delen in zijn lijden en aan hem gelijk worden in zijn dood. In de hoop misschien ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt. Maar ik houd vol in de hoop eens te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt. Maar één ding is zeker, ik vergeet wat achter me ligt en ik richt me op wat voor me ligt. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Het is misschien een vrij bekend gedeelte ook weer voor u, maar wat mij aanspreekt in dit gedeelte is dat ik hier iemand zie die, nou ja, hij zegt dat gelijk al in vers 10, ik wil Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Dat is niet iets waarvan hij zegt van nou, dat ga ik pas ontdekken als ik gestorven ben. Hij zegt nee, dat is nu al. Daar kunnen we nu al mee bezig zijn. En hij jaagt daar ook naar. Dat stond geloof ik in dat laatste vers, in vers 14. Ik ga recht op mijn doel af, de hemelse prijs. Nou ja, waartoe God mij door Christus Jezus roept. Volgens mij zegt hij ook ergens, ik jaag ernaar. En dat is niet iets van op je stoel zitten en het komt wel. Nee, dat vraagt iets. Jagen. En ik zie dus bij Paulus een gedrevenheid. Een gedrevenheid en een doelgerichtheid waarvan ik denk van nou, daar kan ik een hoop van leren. Want heb ik dat wel? Ben ik er wel zo op uit om Christus te kennen en de kracht van zijn opstanding te ervaren? Geloof ik wel dat wij de kracht van de opstanding kunnen ervaren? Nu, hier, vandaag. Gelukkig. Had ik dinsdag al begrepen. Maar, nou ja, ik hoop dat u daar ook zo mee bezig wil zijn. Met dat u dat verlangen ook hebt. Christus kennen en de kracht van zijn opstanding ervaren. Goed. Ik ga heel snel door mijn preek vandaag. Doelgericht, actief. En ik vind het mooi dat Paulus dat op het laatst ook zegt. Hè? Van hierop moeten wij ons allen als volmaakte mensen richten. Dat is een oproep aan u en mij. Om dat te doen. Daar ernst mee te maken. Serieus mee bezig te zijn. Is dat nou iets? Nou, ik zei het al. Van dat is niet iets waarbij je op je stoel kunt blijven zitten. En dat is ook wat we zien in 1 Korinthe 15. Want in 1 Korinthe 15, daar zegt Paulus ook het een en ander in vers 30 tot 32. Daar lezen we, en waarom zouden wij ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Elke dag sterf ik opnieuw. Broeders en zusters, zo waar als ik dankzij Christus Jezus, onze Heer, trots op u kan zijn. In Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wat zou ik daarmee hebben bereikt als ik geen hoop had? Wanneer de doden toch niet worden opgewekt, kunnen we maar beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. Toen ik dit stukje las, toen kwam er een schok door mij heen. Het eerste wat hij zegt is, waarom zouden we ons voortdurend aan gevaren blootstellen? Zo, daar zit ik dan. U kent mij een beetje. Ik ben nogal risicomijdend. Ik hou niet van gevaren. Wie houdt dat wel? Vingers. Nee, dat dacht ik al. Dat houdt het dus in. Als je Christus wil leren kennen en de kracht van zijn opstanding wil ervaren, dan word je zo af en toe opgeroepen om eens wat risico te nemen. En wij leven in een maatschappij waar we alles verzekeren. Een ziektekostenverzekering, een levensverzekering, een verzekering voor dit, voor dat, hup, zo. Liefst nog dubbel verzekerd. Ik moest denken aan mijn auto. Ik heb een auto, daar zit mobiliteitsgarantie op. Maar natuurlijk heb ik ook nog een wegenwacht afgesloten, wat dan eigenlijk helemaal niet meer nodig is. Maar goed, wij verzekeren alles. Wij willen geen risico's. Zo zijn we nou één keer. Paulus zegt, hij heeft het ervoor over. Hij stelt zich aan gevaren bloot. Zo, nou, daar kun je het mee doen. Dat vraagt nogal wat van ons. Ik ben niet de enige. Volgens mij zit deze hele maatschappij zo in elkaar dat we alle risico's willen uitsluiten. Dus echt de hele. Het is niet voor niks dat onderwijzers en verplegers dat die zo klagen over alle administratie die ze moeten doen. Die hebben geen tijd meer om gewoon te verplegen en te onderwijzen. Nee, want ze moeten alles opschrijven wat ze doen. En dat is alleen maar om risico's te vermijden, om fouten te voorkomen. Risicomijdend gedrag, het zit overal in. En het zit volgens mij ook, komt dat gewoon in ons leven. En ik denk dat God ons zegt van nou, ik wil weer dat je wat eens uit je tent komt. Neem weer eens wat risico. Durf weer eens met mij op pad. Iets wat jij misschien gevaarlijk vindt, iets wat jij een groot risico vindt, durf het dus met mij aan. Dat is denk ik waar de opstanding van Christus ons uiteindelijk toe moet oproepen. Paulus stelt zich aan gevaren bloot en daar blijft het niet bij. Hij zegt, in Efeze heb ik op leven en dood gevochten. Wow. Wat zegt hij nou nog meer? Hij zei nog wat ergens. In vers 31 zegt hij, elke dag sterf ik opnieuw. Zo, hij heeft er nogal wat voor over om Christus te leren kennen. Elke dag sterf ik opnieuw. Elke dag sterf ik opnieuw. Nou, hij is niet letterlijk elke dag gestorven. Daar geloof ik niks van. Maar wij kennen dat die uitdrukking ook wel een beetje van dat je doodgaat. En ik moest hier denken aan een training. Stel dat je je conditie wil verbeteren. Dan moet je elke dag net iets verder gaan dan je denkt te kunnen. Je moet net iets meer doen. En dan denk je van, ik ga dood. Maar op een gegeven moment ga je zitten en de volgende dag kun je weer een stukje verder. Je gaat dood, juist, maar je gaat niet echt dood. Het is juist zodat je groeit. En dat is wat die kinderen in die film ook deden. Ik moest denken van, het begint met iemand die leert lopen, met een meisje dat leert lopen. Weet u nog hoe vaak u gevallen bent toen u leerde lopen? Nu, dat weten we geen van allen meer. Dat vergeten we. U bent ontzettend vaak gevallen, vast en zeker. Tenminste, het is mij wel gebeurd, denk ik. Hoewel ik het ook niet meer weet. Ik heb het niet bijgehouden. Maar juist door dat risico te nemen. Je ziet dat je kunt lopen. Je ziet het aan je ouders, bij wijze van spreken. En dus wil je het ook. En dan heb je dat doel en je hebt dat ervoor over. Er zit een drive in je om te leren lopen. En zo geloof ik ook dat het is in ons leven als christen. Kijk, we hebben Christus als ons voorbeeld. En we willen worden als Christus. Dat willen we toch allemaal. Maar in dat streven daarnaartoe zullen we stapjes moeten zetten. We zullen moeten leren lopen. En we zullen weer vallen. Maar we zullen wel bezig moeten blijven. Ik heb dan ook opgeschreven, het is helemaal niet erg om te vallen. Ja, het doet even pijn. Maar het is niet erg om te vallen. Wat wel erg is, is als je daarna niet opstaat. Het gaat om het opstaan. Kijk, en dan ben ik weer terug bij de opstanding van Christus. Het gaat om het opstaan. Het is niet erg dat je valt. Sta op. En toen heb ik erachter geschreven, er is nog één ding erger. En dat is niet durven vallen. En helaas, moet ik zeggen, als kind heb ik dat gewoon gedaan. Ik kan me niet herinneren dat ik het moeilijk vond of vervelend. Ik heb wel gehuild natuurlijk, maar... Maar als volwassene, vindt u het leuk om te vallen? Nu, dat vinden wij niet leuk meer. Als volwassene vinden we dat we alles moeten kunnen, meteen. Nu, dat is niet zo. Accepteer dat nou gewoon. En als je wil groeien, neem dan risico's. En sta op. En val weer eens. En sta weer op. Maar dan groeien. Dan, als we het dan weer over ons geloof hebben, dan leren we Christus kennen. Dan leren we de kracht van de opstanding kennen. Daar gaat het om. In ons geloof. Maar ik zei al, het is niet leuk. Het is niet leuk. En daarom zegt Paulus ook van, kijk, als er geen doden worden opgewekt, kunnen we beter zeggen, laten we eten en drinken, want morgen sterven we. En natuurlijk, dat is ook wat de wereld wil, hè? Eten, drinken en, daarna is het toch afgelopen. Die is daar niet op uit om Christus te leren kennen en de kracht van de opstanding. Die heeft niet de hoop dat we straks bij Christus zullen zijn, met hem zullen zijn. En die zijn daar ook niet. Die zijn alleen maar op dit leven gericht. Laten we eten en drinken en vrolijk zijn. Dat is veel makkelijker. Ja, het spijt me. Misschien had u gehoopt dat ik vanmorgen u ging vertellen dat het leven als christen makkelijk was en fijn en alles gladjes was. Helaas, zo is het niet. Maar, dan roep ik toch weer even het filmpje in gedachten. Het filmpje sloot af met allemaal mensen die stonden te stralen. En dat is wat ik denk. Dat als we zo leven met Christus, dat er uiteindelijk een veel diepere vreugde in ons zit. Het is niet leuk. Eten en drinken, want morgen sterven we, is leuker. Maar, heb ik opgeschreven, hij is erbij. Hij is erbij. Dat zag je in het filmpje. Je ziet dan kinderen vallen, maar de moeder is er altijd weer bij om te troosten. Je zag een jongetje en daar werd een hele dikke blok ijs in zijn nek gelegd. Je loopt butsen op, maar de trainer is erbij en de trainer is bij ons, dat is Christus, die is erbij en hij troost. En hij zet je weer op je voeten, je kan weer opstaan. Hij is erbij en ik vond dat ook heel mooi, dat vers wat jij net noemde uit Deuteronomium. Nou heb ik natuurlijk dat vers, ik had hem hier neergezet, maar nou heb ik hem weer weggehaald. Maar dat vers zegt precies dat hij het is die bij ons is, op heel onze weg. Dat hij het is die ons zal dragen, die ons weer op onze voeten zal zetten. En zodat je weer verder kan. Hij is erbij. Ik heb net gezegd van, we moeten weer gevaren opzoeken, we moeten weer risico durven nemen. Dat is geen vrijbrief om maar aan te doen natuurlijk. Het is wel belangrijk dat je in de buurt van je trainer blijft, denk ik dan. Dus je moet vooral doen wat de trainer je zegt te doen. En die trainer, die zegt je op een gegeven moment van, zet eens een stap, doe eens wat. En dan denk jij van, dat kan ik niet. En dan zegt de trainer van, het kan wel. En ik moet eerlijk zeggen van, ik heb denk ik, ik ben nu al een beetje oud natuurlijk. Ik ben al 64. En ik, de laatste tijd begin ik steeds meer te beseffen dat ik in mijn leven veel te vaak tegen God gezegd heb van, Heer, dat kan ik niet. En ik ben blijven zitten. Terwijl ik nu denk van, als God zegt dat ik het kan, misschien moest ik het dan toch maar eens doen. En dan ga ik maar eens op mijn bek, als ik het zo zeggen mag. Maar als ik het doe omdat hij het zegt, mag ik vallen en dan mag ik ook weten dat hij me weer helpt en weer, om weer op te staan. Dat zeg ik toch nog even. Ruim een jaar geleden is mijn moeder overleden. En mijn moeder, die zei tot vlak voor haar dood van, ik moet blijven leren. Ik moet blijven leren. En dat vind ik heel knap. En zij deed dat ook echt. Zij bleef leren. En ik denk dat veel christenen, en dat heb ik zelf ook best wel, dat je op een gegeven moment denkt van, nou, ik weet het allemaal wel. En ik ga zitten. En dat is niet goed. Je moet naar Jezus blijven kijken. Je moet stappen zetten. Je moet opstaan als hij dat van je vraagt. En hij vraagt steeds weer nieuwe dingen van je. Dat begint steeds meer te ontdekken. Van, dan heb je iets gehad en dan komt er weer wat nieuws. Aan de ene kant kun je dan denken van, nou, dat vind ik vervelend. Maar ik heb een tijdschriftje meegenomen van een, die is van de Navigators. Ik kan er niks aan doen, er liggen mijn roots. Maar ik heb geaarzeld of ik het voor zal lezen en ik ga het toch doen. Hier kwam ik van Ron van der Spoel, voor sommigen wel een bekende, kwam ik een tekst tegen uit Romeinen 8 vers 15, uit een hele vreemde vertaling. Vertaling van The Message. Ik ken die vertaling niet. Hij is Engels. Maar ik vond het wel heel mooi wat daar staat. This resurrection life you received from God is not a timid, grave-tending life. It's adventurously expectant, greeting God with a childlike, what's next, Papa? God's spirit touches our spirits and confirms who we really are. Ik zal proberen het ietsje te vertalen. Ik kan het niet helemaal. Maar het begint met het opstandingsleven dat je van God hebt ontvangen. Dat is niet iets zachts, iets simpels. Maar het is avontuurlijk, staat er. En het is verwachtingsvol. En Wij ontmoeten God steeds weer met de vraag van wat komt er hierna, what's next, Papa? Dat vind ik zo mooi, hè? Dat je met God onderweg bent en dan dat je als het ware tegen God zegt van, oh, dit was een avontuur. Wat is het volgende avontuur, Heer? Nou, zo zou ik het willen. Zo zou ik met God willen leven. Zo zou ik. Ik hoop dat we dat als gemeente ook steeds meer gaan doen, gaan ontdekken. Ik had nog wat anders opgezocht, ook in dat blad, want dat vond ik ook mooi. Ik had het net al over, God is erbij. God is erbij, ook als je valt. Hier staat ook een gedicht in, dat gaat als volgt. Het is voorbij, hij is niet meer, rest ons alleen te wachten. Waarop en hoe? Zijn dood doet zeer, kunnen we iets verwachten? Het licht breekt door, zijn graf is leeg, de tranen zijn verdwenen. Ik hoor zijn stem, hij leeft, hij is aan ons verschenen. Hij leeft, hij blijft, gaat met ons mee, is bij ons alle dagen, bij elke stap en handeling. Zijn liefde zal ons dragen. Dat is wat God belooft. In dat avontuurlijke leven dat we met hem aan mogen gaan. En ik denk dan ook van, ik wil de preek gewoon afsluiten met een paar dingen gewoon te noemen. De afgelopen week hadden we de laatste week ook van de tierkalender over sta op. En het thema was sta op en handel. Sta op en handel. Ik denk dat de preek daar nu wel over gegaan is. En ik denk dat we dat ook eens... ik wil dat toch een beetje concreet ook proberen te maken. Sta op en handel. Hoe doe je dat nou als gemeente? Ik moest heel erg denken aan het volgende. Maar u mag ermee doen wat u wilt. Ik denk dat wij best wel allemaal ideeën hebben. En vervolgens zeggen we van... Ja, maar we hebben dit niet, we hebben dat niet, we hebben zus niet, we hebben zo niet. En dan zeggen we van, dan gaan we daarom bidden. Dus we gaan bidden om mensen, we gaan bidden om, noem maar op. En dan gaan we afwachten of er mensen komen. Ik denk, zo werkt het niet. Zo werkt het niet bij God. Als God ons iets op ons hart legt om te doen. En wij constateren dat wij de mensen niet hebben, of weet ik veel wat. Dan zegt Jezus toch tegen ons, net als tegen de discipelen bij de wonderbare spijziging, van ga eens zien wat je hebt. Dus ga eerst maar eens kijken van wat heb je dan wel. En dan zegt Jezus van geef dat dan maar aan mij. En dan zorgt hij dat het allemaal goed komt. Dus dat is een risico. Die discipelen die hebben toen ook gedacht van we staan hier helemaal voor aap met onze 5 broodjes en 2 vissen voor zoveel 1000 man. Ja, maar ze namen het risico. Ze gaven het aan Jezus. En vervolgens werden de mensen wel gevoed. En dan denk ik van, wij zijn hier maar met 100 man. En misschien hebben wij ook maar 5 broodjes en 2 vissen. Maar ik hoop wel dat we 5000 man in de stad kunnen gaan bereiken. Daar gaan we toch voor? Avontuur aan, met God. Dus minder bidden. Geef ons mensen, maar meer bidden. Heer, open onze ogen voor wat we wel hebben. En Heer, laat ons zien hoe we dat dan in kunnen zetten. Yes, dat is de spirit die we moeten hebben. Goed, dat even over ons als gemeente. Maar hoe doe je dat nou ook voor jezelf? Nou, dat geldt eigenlijk ook voor jezelf. Het is zo makkelijk om te zeggen van, ja, gebed is belangrijk. Vinden we allemaal. En vervolgens, als er op maandagochtend een bidstond is, zijn er 4 man. Nou, er zijn natuurlijk goede redenen waarom je er misschien niet bent. Maar, want als je moet werken, kun je niet op maandagochtend hier zijn om te bidden. Maar, wie heeft er wel de gelegenheid? Wie voegt de daad nou bij dat woord van ik vind bidden belangrijk? Kom hier. Iedere maandagochtend, 9 uur, als je gelegenheid hebt om te bidden. Sta op. Geloof je dat het gebed belangrijk is? Handel er dan ook naar. Geloof je dat we als gemeente iets voor de buurt kunnen betekenen? Ik zie niks. Ik denk dat God wil dat we als gemeente iets voor de buurt gaan betekenen. En handel daar dan ook naar. Helaas ben ik op 13 mei in Roemenië. Maar op 13 mei gaan we met elkaar, met de buurt, gaan we hier schoonmaken. Nou denkt u misschien van, ja, wat heeft dat met evangeliseren te maken? Nou, het laat in ieder geval zien dat de buurt ons ter harte gaat. Hoe het eruit ziet. En daar begint het mee. Liefde laten zien voor de buurt. Dus, 13 mei, kom helpen. Tjerk organiseert het, komt helemaal goed. We zijn als gemeente bezig met de 10 mooiste Bijbelverhalen van Groningen. Maar wij zijn niet de enige gemeente. We geloven dat we met een aantal gemeentes iets kunnen betekenen in de stad door met dat project bezig te zijn. En op 18 juni is er een slot-event. Een slot-event in het Noorderplantsoen. Daar wordt ook straks publiciteit aan gegeven. En we hopen dat daar heel veel mensen uit de stad gaan komen. Geloven we dat daar kracht van uit kan gaan? Ja, wij geloven dat daar kracht van uit. Dan betekent dat ook dat we ons ervoor in moeten gaan zetten. Dat we iets moeten doen. En er ligt een voorstel op tafel om daar iets te gaan doen. Als gemeente ook. Maar daar kom ik later nog wel op terug. Daar vertellen we nog wat weer over. Wij zoeken natuurlijk als gemeente ook allerlei mensen. Wij vinden kinder- en jeugdwerk belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat er oudsten zijn. Ja. Vraag God eens wat hij van u vraagt in dat verband. En doe dan wat. Zet een stap. Goed. Eigenlijk is dit mijn preek van vanmorgen. Ik wil hem afsluiten. Ik heb vast een en ander vergeten nu inmiddels. Want die heb ik nog vergeten, maar die laten we dan maar zitten. Ik zei het al, sta op. Vraag God wat hij wil dat u doet. En accepteer gevaar. Wij accepteren niet meer, ik kan het niet. Als God iets van u vraagt, zet een stap. Neem risico. En je mag weten, hij is bij je als je doet wat hij van je vraagt. Die dingen die heb ik allemaal genoemd. Misschien om straks even over na te praten. Ik heb een stelling opgeschreven. Een dag zonder gevaren is een dag niet geleerd. Daar wil ik dat u over na blijft denken. Amen. En misschien gaat Annie nog iets zeggen over waarom ze al die liedjes had uitgezocht.
Ik heb jullie hoog zitten, dus volgens mij hoef ik niks uit te leggen. Jan Volkert, dankjewel voor je aansporing. En ik wilde nog even bijzeggen, dat lied wat ik jullie vanmorgen liet horen, dat kwam vanmorgen in mijn gedachten. En toen dacht ik, ja, dat vind jij een leuk lied, Annie, moet je dat nou wel doen? En toen zei ik, nou heer, als ik nou iets lees en daar staat ook inhoud vol, dan laat ik het horen. Maar dat stond er niet in. En toen dacht ik, ja, als God je iets op het hart legt, dan kun je het toch ook gewoon doen? Nou ja, dus het is nu ook wel duidelijk waarom dat dus gewoon moest. Dat is echt... Ik ben weer helemaal... God is zoveel groter dan dat wij kunnen beseffen. Dat denk ik, als jullie zien hoe mijn week was. En als ik dan zie wat God doet, ik vind het... Ik heb er geen woorden voor. We gaan het lied zingen wat Jan Volkert heeft uitgekozen om te zingen na de prediking. Eens komt... Ooit komt er een dag...
Thank you.
Goed, dan komen we nu aan het eind van de dienst. Even denken. Ik werd net op mijn rug getikt. Er is nog geen collecte geweest. Gaan we doen bij het laatste lied, hoor ik, Joke. Dus dat komt ook helemaal goed. Ik wil graag de dienst afsluiten. En na de afsluiting... Ik heb mij niet goed voorbereid vandaag.
Celebrate.
Dat zingen we nog met elkaar.
Yes.
En daarna mogen we naar de koffie.
Ja.
We zingen na de zegen eerst nog het lied Celebrate. Daarna is er koffie. En voor wie dat wil, is er vast ook nog een uitzinger. Ik wil de dienst graag afsluiten met een zegen. Wilt u daarbij gaan staan? Vader in de hemel, dank u zo voor deze dienst die we vanochtend mochten hebben. Dank u, Heer, dat we zo opnieuw weer mochten worden bepaald bij uw opstanding. En dank u wel, Heer, dat uw opstanding het bewijs is dat doden opstaan, dat er nieuw leven is, dat wij ook mogen leven, Heer, in dat nieuwe leven. Dank u wel, Heer, dat we in dat nieuwe leven ons zo mogen uitstrekken, Heer, naar het leren kennen van u, naar het meer, steeds weer meer leren kennen van u, dat we ook ons mogen daarna uit mogen strekken, Heer, om meer en meer te ervaren dat meer en meer uw opstandingskracht ook mogen gaan ervaren. Heer, wil zo met uw kracht door ons heen werken. Geef ons moed, geef ons durf, geef ons kracht, Heer, om risico's te nemen en steeds weer door te gaan. En ik wil u zo zegenen met de woorden van de Franciscaner zegenbede. God, zegen ons met onrust over gemakkelijke antwoorden, halve waarheden en oppervlakkige relaties, zodat er diepgang mogen zijn in onze harten. God, zegen ons met boosheid over onrechtvaardigheid, onderdrukking en de uitbuiting van mensen, zodat we ons gaan inzetten voor rechtvaardigheid, vrijheid en vrede. God, zegen ons met tranen, te plengen voor hen die lijden door pijn, verstoting, honger en oorlog, zodat we onze handen zullen uitstrekken tot troost, om pijn in vreugde te veranderen. En God, zegen ons met voldoende dwaasheid, om te geloven dat we een verschil kunnen maken in deze wereld, zodat we kunnen doen waarvan anderen zeggen dat het onmogelijk is. Maar wat mogelijk is in Jezus Christus, door de opstanding, door zijn geest. Amen. Wees zo gezegend.
natuurlijk ook nog een uitzending.